Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over de oorlog in Oekraïne en praten we over Assad die weer aanschuift bij de Arabische Liga. Aangeschoven bij mij Jan van Benten van de Buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan.
Dankjewel.
De oorlog in Oekraïne, ja, daar hebben we het al even niet over gehad. Wat speelt er op dit moment?
Heel veel.
Ja, ik wou net zeggen.
Ik bedoel, de Wagner-huurlingen troepen onder leiding van Prigozhin hebben begin deze week de Russische vlag boven Bakhmut gehesen en gezegd, nou, we hebben die stad helemaal in handen. Dat betwist Oekraïne. Eerst gaf Zelensky dat nog zondag toe op een ontmoeting van de G7-top in Japan, in Hiroshima. Daar was hij door Frankrijk naartoe gebracht om daar ook te pleiten met de landen die daar waren, zoals India, om ook diplomatiek, zeg maar, stelling te nemen tegen de Russische invasie in Oekraïne.
En dat het in Hiroshima was, was dan een soort symbolisch? Dat,
nou ja, daar had Japan de top georganiseerd. Dat was de voorzitter van deze bijeenkomst. Maar dat gebruikte Zelensky wel als symbool. Hij zegt, zoals deze stad totaal is vernield, is Bakhmut ook alleen nog maar ruïnes. En hij zegt, als die oorlog zo doorgaat, zullen wij allemaal tot assen branden. Met andere woorden, de aantal slachtoffers zal gigantisch zijn. Hij zoekt dus ook nog steeds naar een manier om die oorlog te beëindigen, anders dan tot het bittere einde uit te vechten. Oekraïne heeft een 10-punten vredesplan, dat heeft het al maanden. En dat probeert er steeds ter discussie, in de discussie te brengen. Zo van, steun ons nou dat wij via die 10 punten tot een gesprekken met Rusland kunnen komen. En in ieder geval tot een staakt het vuren. Dat is zijn agenda op dat terrein. En aan de andere kant, zolang Rusland niet tot gesprek bereid is, wil hij zoveel mogelijk nieuwe en vooral ook krachtige en moderne wapens hebben. En zolang die niet heeft, zegt Zelensky, wordt de prijs van het ontbreken daarvan betaald door Oekraïnse levens. Nou, dat is natuurlijk wel de les van Bakhmut. Als je gaat kijken, het is een stadje van 80.000 man. Iets à la, Enschede is nog groot, Almelo, zoiets. In die orde van grootte. Het is compleet vernield. Het was op zich een mooi stadje.
Er is niks meer van over, hè?
Nee, alleen ruïnes. Echt brandende, rokende ruïnes. Er is zo verschrikkelijk om gevochten. De westerse inschattingen zijn dat rond de 100.000 Russische militairen zijn gewond geraakt of gesneuveld. Ongeveer 20.000 gesneuveld. En dat er nog eens een 20.000 Oekraïners bij de verdediging slachtoffer zijn geworden in de zin van gesneuveld of gewond geraakt. Ja. Die verhouding kennen we niet. Niet exact, mensen. Bij de Russen is het iets duidelijker. Ook omdat die huurlingenbaas Prigozhin onlangs nog heel erg openlijk was en ook het ministerie van Defensie ervan beschuldigde munitie achter te houden en dan ook wel zei hoeveel mensen daar sneuvelden. Nou, dat zijn dus gigantische aantallen. 120.000 slachtoffers, waarvan minimaal 20.000, waarschijnlijk meer, doden om een stadje van 80.000 man.
Ja, klinkt cru als ik het zo zeg, voor Almelo. Maar dat was gedurende de gevechten altijd al de vraag van, is dit nou strategisch nou zo'n belangrijke plek? Of is het meer een soort van, we willen het nu niet verliezen als een soort moreel gevecht
het
geworden?
Het werd steeds meer een symbool voor beide kanten. Het moest een symbool worden voor een Russische overwinning, want de laatste Russische overwinning was afgelopen zomer ergens. Dus een heel lange tijd niks. In Russische staatsmedia werd het ook bejubeld als een soort overwinning à la in de Tweede Wereldoorlog. En de stellingname daarover was dus vrij absoluut. Aan de andere kant werd het ook steeds meer een symbool van Oekraïnse standvastigheid en vastberadenheid om niet op te geven, maar het was een onmogelijke positie geworden. Grotendeels omsingeld door de Russen, met één toegangsweg die voortdurend onder vuur lag. Bezaaid met wrakstukken van trucks en gepantserde voertuigen die waren geraakt. Dus dat was ook een uitputtingsslag voor de Oekraïners. En die hebben wel minder militairen dan de Russen hebben. Dus gewoon puur ook wel het bevolkingsaantal van de landen is natuurlijk een ongelijke strijd. Maar bedenk wel, er is een ruim 1400 kilometer lange frontlinie. Dus als jij in een tegenoffensief wilt gaan, kijk wat je dus
waar we afgelopen weken over gesproken hebben.
Over hebben gepraat. Hè? Nou, als we nou F-16's geven, dan kunnen de Oekraïners. Als we nou Leopard tanks leveren, dan kunnen de Oekraïners. Nou, nee, langere afstandsraketten, dan kunnen de Oekraïners. En dan zal het tegenoffensief. De Russen hebben zich ongelooflijk heftig ingegraven. Met name richting de Krim. Er zijn sprake van zeker 3 verdedigingslinies. En moet je denken aan eerst een soort wal. Direct gevolgd door een greppel. Zodat wanneer een tank erover gaat, die met zijn neus naar beneden gaat en klemt komt te zitten in een greppel van 1,5 tot 2 meter diep. En, ja, die, ja. En dan kom je niet meer uit.
Nee, die rijdt,
ook een leopard niet.
Ja, die rijdt dus eigenlijk, om het zo te zien, omhoog eerst.
En dan klapt
hij omlaag. Klapt hij naar beneden en dan kan hij niet meer uit die kuil komen.
Nee,
maar.
Er zijn ook foto's wel van te zien. Dat de Russen die graven, dat hebben ze ook laten zien. Er zijn satellietopnames van de BBC, heeft er een hele analyse van gemaakt. En dan zie je dat er gewoon een versterkte verdedigingslinie is opgebouwd, waarbij je dus geschutstellingen hebt die kruisvuur kunnen geven op aanvallers die proberen dat door te breken. Je hebt daar drakentanden, die bekende betonblokken die ook in de Tweede Wereldoorlog hier overal in Nederland en bij de Atlantiekwal stonden. Dat zijn gewoon heel lastige dingen voor tanks. En je hebt dan die antitank greppels en loopgraven. De Russen hebben zich flink voorbereid op een aanval. En dan hebben ze die linie en daarachter nog één. En daarachter nog één op sommige plekken. Dus dat wordt een hele zware aanval voor Oekraïne. Tenzij jij echt hele goede gaten weet te vinden. En dat dan ook nog eens op cruciale posities. Anders gaat dus Bachmoed omgekeerd worden. Hè? De Russische aanvallers verloren verschrikkelijk veel mensen. De Oekraïense verdedigers konden hun posities lang handhaven. Wel met veel verliezen, maar niet zoveel. Als Oekraïne gaat aanvallen, ja, aanval kost door de bank genomen altijd meer slachtoffers dan verdediging.
Ja. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, jij zegt de Russen zijn heel veel bezig geweest met het opbouwen van al die verdedigingslinies.
Ja,
dus dat ze vooral willen consolideren de komende maanden in plaats van vooruitgang boeken.
Als je de al die posities op de kaart zet, dan is dat gewoon langs de grens van al die gebieden. In Luhansk, Donetsk, Gerson, Zaporizhia, die zij nu al in handen hebben. En die zijn ingelijfd bij de Russische Federatie. En natuurlijk ook de Krim. Zelfs het grote zandstrand in het westen van de Krim is versterkt met, à la wat je zag in Normandië. He, met allerlei dingen om amfibische landingen vrij onmogelijk te maken. Ook drakentanden, ook loopgraven, ook geschutstellingen, mitrailleurstellingen. Om te voorkomen dat Oekraïne daar aan land zou gaan in de Krim. Wat overigens niet erg waarschijnlijk is, want dan moeten ze de Zwarte Zee over. En dan maak je, dat is wel heel kwetsbaar.
Ja, maar is het niet bijzonder dat Rusland dus eigenlijk vooral aan het verdedigen is en niet meer probeert terrein te winnen?
Nou, kijk, er zijn natuurlijk wel gesprekken geweest in Rusland, ook in de hoogste regionen van het ministerie van Defensie, over de nut van nog verdere aanvallen. De kans dat zij Kiev kunnen gaan innemen, het hele, Oekraïense regering kunnen wegvagen, is erg klein. Je ziet dat ze hebben zich de afgelopen maanden hebben gericht op aanvallen. Eerst op elektriciteitsinstallaties, centrales, transformatorstations, netwerkverbindingen. Dat hebben ze zaterdag, zondag opnieuw gedaan in de buurt van Zaporizhia. Waarbij bijvoorbeeld alle stroomtoevoer naar de kerncentrale daar is vernield. Dus dat ding wordt nu koud gehouden, die reactoren, met noodgeneratoren. Het internationale atoomagentschap staat weer enorm aan de bel te trekken van, dit kan zo niet langer, dit is de 7e keer al.
Ja, hebben we besproken. Ja.
Eens loopt het geluk ten einde. Nou, nu dus weer een nieuwe gok daarmee. En niet meer die grote aanvallen met tankdivisies die proberen de frontlinies door te breken. Daar had je het weer ook niet echt voor. Maar het lijkt er dus op dat Rusland vooral zich richt op het behoud van wat het heeft.
Kunnen ze dan niet meer?
Kunnen ze niet, dat is de vraag.
Kijk, komen ze mensen tekort?
Ze zouden kunnen als Poetin een nog grotere mobilisatie aankondigt. De wapenindustrie op een nog hoger tempo gaat werken. Die draait al volop nu. Wanneer ze de volledige luchtmacht in de strijd werpen. Ze hebben een betrekkelijk klein deel van de luchtmacht ingezet in de oorlog in de Oekraïne, tegen Oekraïne tot nu toe. Ze hebben nog zo'n 1000 jachtbommenwerpers en straaljagers ter beschikking. Dat zijn geen ouderwetse dingen, dat zijn capabele toestellen. Moderner dan bijvoorbeeld de kleine Oekraïnse luchtmacht.
Maar ik weet dat we het eind vorig jaar hadden over die mobilisatie, hè,
die er was. Gedeeltelijke mobilisatie.
Dat zou voor het lenteoffensief zijn.
Ja.
Zou dan nu moeten zijn.
Wat er tot nu niet is gekomen.
Nee, dus wat is er dan met die mensen allemaal gebeurd?
Nou, kennelijk ingezet om al die defensieposities te versterken. En je moet ook trainen. Hè? Je kunt niet zomaar mensen... dit waren overigens reservisten. Ja, waar we over hebben deze mobilisatie.
Dus die weten in principe...
Die hebben een basistraining gehad. Maar sommigen ook maar echt nauwelijks op het terrein van echt offensief militaire operaties. Die trainingen zijn gaande. Maar er zijn sprake van tekorten. Er is sprake van falende logistiek. Er zijn aanvallen gepleegd op treinen die materiaal naar... het front moesten brengen, zowel treinen die door Belarus gingen, Wit-Rusland, als treinen in Russische gebieden. Er zijn groepen die sabotageacties plegen. Wel is allemaal niet zo soepel verlopen, blijkt.
Nee.
En de Russische defensieindustrie kan ook niet van vandaag op morgen een enorme bak opentrekken. Die hebben zich vooral gericht op wapens die met relatief weinig risico in te zetten zijn, zoals kruisraketten, hypersonenraketten en andere vormen van wapens die je zeg maar op afstand kunt afvuren zonder dat je jezelf direct gevaar loopt.
Ja.
Alleen de Wagner-huurlingen die zijn gewoon geslachtofferd om Bachmoed in te nemen.
Ja.
Duizenden.
Ja, zou je het een Pyrrhus-overwinning kunnen noemen bij Bachmoed? Zo van,
ja, dus,
ja, het heeft ze eigenlijk meer gekost dan opgeleverd, maar ja, jij hebt technisch gezien wel gewonnen.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het is een overwinning ten koste van ontzettend veel van je reserve.
Ja, is het dan nog een overwinning?
Er is een heel mooie tweet van René Brekelmans, VVD, die zegt, is dit een Pyrrhus-overwinning? Is dit alleen maar een verschrikkelijk bloedbad? Is dit zinloos of is het alles van het bovenstaande? En ergens, ja, het is een symbolische stad, maar militair strategisch gezien niet erg belangrijk. Ook Oekraïne heeft verdedigingslinies aangelegd, verderop naar het westen en richting andere steden. Dus wat Zelensky eerder zei, als ze Bachmoed één keer in handen hebben, dan zitten ze vlak bij de snelweg, dan kunnen ze zo door naar andere steden. Ja, nee, daar heeft het Oekraïnse leger echt wel verdedigingslinies voor aangelegd. Dus zo doorrijden naar andere steden, dat zal niet zomaar gaan. Maar ja, het haakt in het hoofd van mensen, die naam op een gegeven moment. Dat mag niet vallen, was het in Oekraïne. Die moet in handen van Rusland komen, was het in Moskou. En met dat soort vaste beelden krijg je een andere werkelijkheid. Creëer je een andere werkelijkheid, terwijl die op de grond natuurlijk verschrikkelijk is geweest.
Ja. Nou zeg jij, Rusland is veel bezig om inderdaad ervoor te zorgen dat ze goede verdedigingslinies neerzetten. Vallen ze nog steeds aan met raketten?
Ja.
Want daar lezen we nog wel over.
Om de havenklap. Afgelopen weken is Kiev zeer zwaar bestookt met raketten. Het merendeel is neergehaald. Overigens, daar is ook wel weer, zijn ook wel weer wat kanttekeningen bij te plaatsen. Bijvoorbeeld de burgemeester van Kiev, Klitschko, die poseerde bij wat hij zei, een neergehaalde hypersonen Kinzhal-raket. Dat zijn moderne raketten die volgens Rusland niet te onderscheppen zijn, omdat ze meer dan 8000 km per uur kunnen halen en ook nog eens ontwijkende manoeuvres zouden kunnen maken. Nou, dat laatste valt wel mee, zeggen militaire deskundigen. Zo hypermodern is dat ook weer niet. Maar ze gaan wel bloedhard. En die zou Oekraïne hebben neergeschoten.
Ja.
Het probleem is alleen dat Klitschko bij de kop van zo'n raket stond, maar dat was geen raket. Dat was gewoon een zware bom die Rusland gebruikt om bunkers en dergelijke aan te vallen. Die door beton heen kan boren. En die heeft wel een spitse kop, maar dat was echt geen Kinzhal-raket. Beslist niet. Leek er niet op zelfs.
Nou is Klitschko natuurlijk ook een bokser en niet een militair eigenlijk.
Als je daar als burgemeester van een miljoenenstad als Kiev gaat staan en als er een bordje bij de restanten staat, dit is een Kinzhal, dan zijn er toch een hele hoop mensen in dat traject betrokken geweest die zeggen van dit is die hypersonenraket. Nee, dat is het niet.
Het zou ook, hoort het dan ook bij de, want we hebben het wel eens over de Russische propaganda, maar hoort het dan ook bij de Oekraïnse propaganda?
In oorlog is de waarheid een van de eerste slachtoffers en dat geldt voor beide kanten. Alhoewel de Oekraïnse kant over het algemeen iets betrouwbaarder informatie verstrekt dan de Russen. De Russen, dan denk je van, het zal wel gelogen zijn, maar heel misschien laten we eens kijken of er nog iets van waar is. En bij de Oekraïners denk je van, het kan wel eens waar zijn, laten we kijken of er niet iets wat een overdrijving is. In die verhouding zit je meer te denken.
Ja.
Maar ook aan de Oekraïnse kant mogen journalisten op veel plaatsen van het front niet komen.
Ja.
En mogen ze vooral niet melden hoeveel verliezen er zijn. Want dat geeft dan voor de Russen aan van, oké, daar is het front verzwakt. Dit is dus wat wij moeten doen.
Ja, daarover gesproken. We hebben gezien, de Russen hebben een linie opgebouwd. Oekraïne zou een offensief willen doen, was altijd sprake van. die weten ongetwijfeld ook wat de Russen daar precies op hebben gebouwd allemaal. Gaat dat offensief te komen? Of denken ze van, ja, dit is letterlijk zelfmoord als we dat nu aan gaan vallen?
Nou, Zelensky zegt nog steeds, wij hebben meer zware en moderne westerse wapens nodig voor ons tegenoffensief.
Dus tot die tijd gaat hij dat niet doen?
Het woord lente is daar al vanaf geknipt. Militaire analisten in het Westen zeggen van, ja, ze hebben nu toch al vrij veel wapens gekregen zodat ze het zouden kunnen beginnen. Maar de aantallen aan Russische kant zijn zo groot dat Oekraïne beducht is om snel, te snel te gaan. Je hebt dan ook echt een behoorlijke ervaring al nodig in om die wapens in te zetten. Je hebt er vrij veel voor nodig. En vooral ook, je hebt veel munitie ervoor nodig. Want dat zijn hele intense gevechten. En je moet dus alles logistiek naar het front brengen. Het moet inzetbaar zijn. Er moet genoeg zijn. Het moet op een goede plek worden geconcentreerd. Duw moment dat jij met de concentratie begint, gaan de Russen heel erg meekijken. Die zijn ook niet achterlijk. Er is nog niet iets te vinden dat je zegt, nou, daar is Oekraïne nu bezig om dat tegenoffensief echt voor te bereiden. Het lijkt er op dit moment voorlopig nog niet op. Misschien wel lokaal, maar niet als het grote tegenoffensief waarbij het oosten van Oekraïne bevrijd moet worden en, zoals Kiev zegt, zelfs de Krim. Nou, dat laatste is helemaal een heel ver gesteld doel.
Ja, maar het ligt dus helemaal stil natuurlijk nooit. Want nee. Er wordt altijd met raketten geschoten, et cetera. Maar
er wordt ook voortdurend artilleriegevechten uitgevochten, hoor. Dat gaat elke dag door.
Maar wel in mindere mate.
Nou, mindere mate. Je hoort er minder over. Het duurt al een jaar. Dus als Rusland een aantal dorpen gaat beschieten, of Oekraïnse stellingen bij dorpen, dat is al een jaar lang zo. Het komt minder door, dat soort berichten. Want dat is de normale gang van zaken in een oorlog.
Ja, dus de normale oorlog tussen haakjes gaat door. Ja. Maar het echte offensief, laat nog even op zich wachten.
Ja.
Ja, en je hebt natuurlijk nog dat diplomatiek.
De diplomatiek offensief, hè, wat Zelensky gedaan heeft. Naar de Arabische Liga.
Heeft dat zin?
Gegaan? Absoluut. En Saudi-Arabië schurkt aan tegen Iran. Iran is er een heel groot bondgenoot van Rusland. Levert ook drones en raketten aan Rusland. Hij is naar India, heeft hij aangesproken. Premier Modi daar in Hiroshima. Op de positie van India, die nog steeds de inval van Rusland in Oekraïne niet had veroordeeld. Nu wat scherpere taal heeft geuit in een laatste stemming bij de VN. Dat kan het resultaat zijn van die diplomatieke tocht van Zelensky door het Midden-Oosten, ook richting Azië zelfs, om Aziatische landen erbij te betrekken. Hij heeft met Australië gesproken, ook een westers land, ook westerse wapensystemen. Hij probeert steun te krijgen. En als je nou goed gaat kijken wat voor wapens hij allemaal vraagt, dan is dat geen spul wat volgende week ingezet kan worden. Zelensky denkt aan de oorlog de komende maanden. Sterker nog, het komende jaar.
Maar het is altijd lastig meetbaar wat zoiets oplevert, toch?
Dat blijft lastig, maar je hebt die herinnering in de hoofden van politieke leiders. Denk van een Modi. India is natuurlijk ook een economische grootmacht aan het worden. Koopt heel veel Russische olie op. Nou, dat zou meer aan de sancties tegen Rusland moeten meedoen. Dan maak je het Kremlin financieel lastiger. Dat zijn wel elementen die allemaal naast het gewoon het gevecht op de grond en in de lucht en ter zee, heb je ook dat diplomatieke gevecht.
Maar dat is een trager gevecht, hè?
Een trager gevecht, maar er is ook een economische strijd gaande tegen Rusland. Er gaat op alle mogelijke vlakken, speelt zich die af. Die is vrij ingrijpend. Rusland overleeft belangrijke mate door de steun van landen als China, maar ook de handel met een land als India. Nou ja, je moet zo'n Modi spreken van man tot man. In de ogen kijken en uitleggen wat er met jouw land gebeurt door toedoen van het land waar hij zoveel handel mee drijft. En dat zet een gedachtengang in werking die misschien ertoe leidt dat in die economische oorlog je ook een slag kunt toebrengen.
Maar dat is een lange termijn oorlog en daar is Zelensky dus ook
zichtbaar.
Al mee bezig.
Ja, ja, veel minder zichtbaar, maar wel belangrijk.
Jij noemde al eventjes de Arabische Liga.
Ja.
Wat is dat voor samenwerkingsverband voor de mensen die het niet kennen?
Dat is na de Tweede Wereldoorlog opgericht als een soort samenwerkingsverband van Arabische landen. Je kreeg zelfs het idee van een grote Arabische natie. De bekende Egyptische leider Nasser was daar een voorstander van. Een soort groot Arabisch land met deelnemende onderdelen dan. The Arab Nation was een term al uit die tijd. Werd ook gesterkt door de gezamenlijke oorlogen tegen Israël. De Arabische, een zestal landen van de Arabische Liga deed daaraan mee. Zoals Irak, Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte, Saoedi-Arabië, Jemen steunde het zelfs. Er kwamen nog wat meer vrijwilligers uit Noord-Afrikaanse landen. Dus die Arabische Liga was een soort Arabische entiteit. Een vorm van een Arabisch bewustzijn, pan-Arabisch nationalisme. En dat is er allemaal wel grotendeels afgesleten. Het is meer een overlegorgaan geworden. Ook op ethische terreinen. De Arabische Liga bijvoorbeeld heeft er geprobeerd te bemiddelen in het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk. Met een vredesinitiatief wat door Saoedi-Arabië was opgesteld zo rond 2001. Wat in 2002 de Damascus-verklaring heeft opgeleverd. Van in ruil voor onderhandeling over een Palestijnse staat met als de grenzen van 1967, de bekende groene lijn als uitgangspunt, maar niet als vastliggende grens, maar als uitgangspunt voor onderhandelingen, zouden de Arabische landen van de Arabische Liga dus Israël als staat erkennen. Nou, dat was een voorstel wat bijvoorbeeld die Liga daar heeft gedaan. Aan de andere kant, toen in Syrië de burgeroorlog begon in 2011, heeft de Arabische Liga ook Damascus bezocht en geprobeerd de Assad ertoe te bewegen niet zo meedogenloos op te treden tegen de demonstranten. Dat is mislukt en uiteindelijk hebben ze dus Syrië uit de Liga gezet, of althans het lidmaatschap opgeschort.
Ja.
En dan heb je dus een gat in je Syrische in je Arabische identiteit, want Syrië was best een belangrijk lid van de Arabische Liga.
Ja. En het nieuws van deze week is,
nou, vanaf vrijdag, dat Assad werd omarmd door de Saoedische kroonprins bin Salman, Mohammed bin Salman, op de top van de Arabische Liga in Jeddah, in Saoedi-Arabië. Daar was hij weer, na 12 jaar afwezigheid.
Hoe komt dat hij daar ineens weer was?
Je hebt natuurlijk het eindeloze drammen van Rusland gehad, dat Assad de wettige macht in Syrië is, ook al is hij de grootste misdadiger van het hele stelletje. Hè? Er zijn naar schatting van de Verenigde Naties zo'n 330.000 burgers in Syrië omgekomen, naast nog eens een tienduizenden militairen en strijders. Bij elkaar heb je het over bijna 500.000, of wellicht zelfs meer dan 500.000 doden. Er zijn 13 miljoen vluchtelingen. En de belangrijkste actor, de belangrijkste agressieve macht in het geheel, en ook de belangrijkste moordenaar in het geheel, is Assad en zijn troepen. Bijvoorbeeld minimaal 180.000 burgers zijn door rechtstreeks toedoen van het onderdrukkende regime in Damascus, het leger, de direct eraan verbonden milities, omgebracht. De gevangenissen van Assad zijn afgrijzelijke martelkamers, waar vele duizenden burgers zijn doodgemarteld. Daar zijn zelfs foto's van gemaakt. Die zijn aan de VN gepresenteerd. Er is een speciale onderzoekscommissie van de VN voor Syrië. De rapporten van die commissies die zijn ten hemel schrijend. Wat daarin beschreven staat, dat kun je bijna niet voorstellen wat er allemaal gebeurt. En iedere keer zegt ook die onafhankelijke internationale onderzoekscommissie, in de rapporten aan de Mensenrechtenraad, en later wordt dat weer gerapporteerd aan de Veiligheidsraad, dat de belangrijkste actor, de meeste van dit soort schendingen van de mensenrechten worden begaan door de regering en de regeringstroepen.
Ja, en toch, hij is er destijds het lidmaatschap ontnomen. Waarom? Hoe komt hij dan nu weer terug? Want nou, in die zin is er weinig veranderd.
Die hele Arabische lente is natuurlijk verzand. Je ziet dat er een toenadering is in die hele regio tussen landen. Iran mag nu weer aan tafel zitten samen met Saoedi-Arabië en ook Egypte. Die hebben hun banden hersteld.
Dat was ook ondenkbaar natuurlijk.
Dat was ook ondenkbaar, maar je ziet dat dat ook een deels een reactie is op het terugtrekken van de Verenigde Staten qua bemoeienis met het Midden-Oosten. Dat was al sterk zo onder Trump. Het begon al onder Obama. Het werd heel versterkt onder Trump. Maar Biden heeft het niet echt veranderd. Al zijn er op de achtergrond gevechten gaande. Hè? Bijvoorbeeld, Biden heeft een Iraanse basis op de grens van Irak met Syrië laten bombarderen. Net 2 weken geleden. Daar hoor je niet veel over. Maar er zijn dus nog steeds onder de tafel, in weinig besproken schermutselingen met een staat als Iran. Maar die zit weer aan tafel. Niet met de Arabische Liga, want Iran is geen Arabisch land, maar wel in gesprek met. Nou, die machtsverhoudingen zijn aan het verschuiven. Daar komen nieuwe machten die de plek van de Verenigde Staten proberen in te nemen. Zoals China. Xi Jinping, de Chinese president die op bezoek is geweest in Saoedi-Arabië. En daarna de Iraanse president Raisi heeft ontboden in Peking en gezegd, jij gaat maar een vredesakkoord met de Saoedi's aan. Dat lijkt een heel verstandige gedachte. Dan heeft Iran ook niet veel keus meer om dan dat te doen. Maar Iran is dan weer lid geworden van de Shanghai Cooperation Organization. Dat is een tegenhanger van de NAVO, waarvan Peking het belangrijkste lid is, samen met Moskou en nog een aantal Centraal-Aziatische landen, maar nu ook Iran. Dus dat wordt in die broederschap van dictaturen opgenomen. En als je dan gaat kijken naar wat is het kenmerk daarvan, China is waarschijnlijk de recordhouder executies in de wereld, maar de aantallen kennen we niet. Net een week geleden heeft Amnesty een nieuwe lijst bekendgemaakt. Iran is het aantal executies meer dan verdubbeld. Misschien zelfs verdrievoudigd. Gaat om honderden per jaar. Gevolgd door Saoedi-Arabië. Dat zit ook op 280 per jaar. Ook sterk toegenomen. Dus het denken en het doen en laten van deze landen begint steeds meer op elkaar te lijken.
Helaas. Ja, terwijl Iran en Saoedi-Arabië
gezworen vijanden waren.
Soenieten, Shiiten, toch?
Ja, een proxyoorlog voerden en noem maar op. Economische belangen, veranderende economische verhoudingen. Bijvoorbeeld Saoedi-Arabië was natuurlijk een ontzettend belangrijk land voor de Verenigde Staten als olieleverancier. Nu zijn de Verenigde Staten het tweede land ter wereld qua olie-export en gasexport na Saoedi-Arabië. Ze hebben die olie niet meer nodig. Irak heeft net een week geleden verboden nog langer handel te drijven in Amerikaanse dollars. Want er zijn nauwelijks dollars meer. Die zijn dan zo zeldzaam geworden dat je eigen munt zo zwak wordt in verhouding daartegen, dat ze die dollar proberen buitenspel te plaatsen. En dat, nou ja, dan maar in overleg met andere landen als Iran en ook Saoedi-Arabië en ook zeker China doen. Het verschuift heel snel nu.
En dus mag ook Syrië aanschuiven.
En mag ook Syrië weer aanschuiven. En wij in Europa zitten aan de zijlijn te kijken. Zo van, wat gebeurt hier?
Maar wat kunnen we eraan doen of moeten we ons daar zorgen over maken?
Nou ja, er zijn wel verklaringen natuurlijk van de Europese Commissie, met name de hoge vertegenwoordiger, Josep Borrell, die heeft dan weer de ene en de andere verklaring. En die veroordeelt ook het optreden van het Syrische regime in felle bewoordingen. Maar ga jij militaire interventie plegen? Het antwoord is nee. Europese Unie zelfs, ik kijk zelfs met grote angst en vrezen naar Syrië, want je ziet nou dat buurlanden nu reageren. Een buurland als Libanon heeft nu gezegd, alle gemeentes in Libanon moeten een lijst opstellen van hoeveel Syrische vluchtelingen er zijn, waar ze zitten. En is begonnen met het deporteren van Syrische vluchtelingen terug naar Irak. Naar Syrië. Niet naar Irak, maar naar Syrië.
Ja, gewoon terug naar het land waar ze vandaan kwamen. En waarom doen ze dat?
Terwijl de VN zegt van ja, maar heel veel mensen verdwijnen vervolgens in de gevangenissen of verdwijnen gewoon zonder spoor. Waarom doen ze dat? Omdat Libanon tot een vijfde van de bevolking daar bestaat uit vluchtelingen uit Syrië. En Libanon zelf is bankroet, zit aan de grond door bijzonder slecht bestuur. Een niet functionerende regering. Een eindeloze impasse over wie nieuwe president moet worden. Dat land zit ook in de houtgreep van Hezbollah. En Hezbollah wordt weer gesteund door Syrië en Iran. Die hebben een dominante positie in de Libanese politiek. Maar het wil van de vluchtelingen af. Hetzelfde als Turkije. We krijgen 28 mei de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Zelfs de oppositiekandidaat Kılıçdaroğlu, heeft nu veel fellere taal geuit over het aantal vluchtelingen dat in Turkije verblijft. Dat zijn met name Syrische vluchtelingen, 3,6 miljoen. Die moeten terug. Dat is namelijk ook de agenda van Erdogan. Dat is ook de agenda van die nationalistische politicus die zich nu achter Erdogan heeft geschaard. In die hele regio spelen hele grote processen waarbij de Verenigde Staten en ook Europa niet meer de leidende actoren zijn in het samenspreken met die landen. Maar landen als China, deels ook India, omdat daar nog handel mee wordt gedreven.
Ja, is dat sowieso zorgwekkend dat misschien heel veel mensen zijn misschien opgegroeid met dat de Verenigde Staten Europa heel veel te zeggen hadden in de wereld.
Ja.
Dat verandert nu dus, als je dit soort dingen hoort.
Ja.
Is dat om je zorgen over te maken? Ja, ik zou zeggen dat Europa en de Verenigde Staten zeggen dat is iets om je zorgen over te maken, logischerwijs. Maar
er speelt op de achtergrond nog iets anders. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Het vastgelegde doel van Rusland en China om de internationale orde, die gebaseerd is op bijvoorbeeld het handvest van de Verenigde Naties, de universele verklaring van de rechten van de mens, die orde moet ongedaan worden gemaakt. Ze zeggen dat ze de internationale orde verdedigen, maar dat is er eentje waarbij de absolute soevereiniteit van de staat voorop staat. Dus het belang van de staat gaat boven alles, zeker boven het recht van de individuele burger. Een tussenpositie wordt ingenomen door een land als India, wat een democratie is, maar tegelijkertijd steeds meer autocratische trekjes gaat vertonen. En aan de andere kant zie je dat westerse democratieën steeds hechter naar elkaar toetrekken, omdat ze in de minderheid beginnen te komen. En bijvoorbeeld de Verenigde Staten met zijn defensiesamenwerking met Australië, met Japan, met Zuid-Korea. De NAVO wordt daar nu actief bij betrokken. De NAVO gaat een kantoor openen in Japan. Jawel. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. En dan de benen uit de buurt van het Atlantische Oceaan. Maar ja, omdat die samenwerking steeds nodiger wordt. Je krijgt een steeds scherper wordende tweedeling in de wereld. Zoals je dat had in de Koude Oorlog tussen het communisme en westerse democratie. Krijg je dat nu tussen dictaturen of autocratieën, of hoe je het noemen wilt, à la China en Rusland, maar ook andere landen. Denk aan Iran, denk in zekere mate aan Saoedi-Arabië, hoewel dat nogal heel westers van economisch karakter is. En de westerse wereld, die nog steeds democratisch is. Maar met een democratie die intern ook al wel verzwakt door allerlei, laten we zeggen, minder democratische bewegingen daarbinnen. Je kunt de Republikeinse partijen, de fractie van Trump daarbinnen, niet echt een groot toonbeeld van democratie noemen.
Hongarije.
En Hongarije bijvoorbeeld. En Polen over de rechtsstaat, problemen die daar binnen zijn. Ja, je kunt een hele reeks landen aanwijzen waarbij wel wat kanttekeningen te plaatsen zijn. Nou, en daartussenin heb je dus landen als India, Brazilië, Zuid-Afrika. Dat zit op beide kanten.
En waar iedereen dus ook aan gaat trekken, omdat het interessant is om dat soort grote partijen aan je kant te hebben.
Ja, bijvoorbeeld Zelensky had erg graag willen spreken met Silva de Lula, de president van Brazilië. Dat is niet gelukt, want Zelensky was vertraagd en nou ja, goed, die hebben elkaar niet ontmoet. Dat vond Lula jammer, zei hij. Maar aan de andere kant, hij heeft tot nu toe ook nog niet het Russisch optreden veroordeeld.
Interessante tijden, Jan. Dank je wel voor deze week. En we spreken volgende week ongetwijfeld weer verder. Onder andere over die Turkse verkiezingen, denk ik zo.
Ja, 28 mei.
Ja. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En vergeet ook niet te abonneren, zodat we elke week vanzelf weer in je podcast-app verschijnen. Tot volgende week.